massage.
Touché.
Touché met journalist en schrijver Pascal Verbeken. Deze week verschijnt Brutopia, het derde deel van zijn trilogie en het antwoord op de hellhole-sneer van Trump aan het adres van onze hoofdstad Brussel. Als onderzoeksjournalist legt hij bloot waarom deze stad veel meer de thuishaven is van idealisten en utopisten dan van terroristen en salafisten. Hoewel hij zelf een rasse-echte Gentenaar is, spraken Wallonië en Brussel al snel tot de verbeelding. Hij vulde zijn kasten met platen en boeken, leerde het journalistenvak van zijn collega's kennen en trekt het liefst al wandelend de wereld in. Maar hoe moet het verder? Kan non-fictie het monster dat fake news heet nog verslaan? Hoe helend is wandelen en wat is zijn pensioenplan? Dit is Touché met Pascal Verbeke. Een goede middag. Even een uitstap naar Londen met The Jam en In The City, Pascal Verbeken, omdat het niet al Brussel moet zijn dat de klok slaat.
Ja, toen ik 14, 15, 16 was, was Londen mijn droomstad. Ik ben er ook vaak geweest met een goede vriend Armand. En, we namen dan de boot in Oostende, dan nog een lange trip naar de hoofdstad. Was fantastisch. Ik herinner me nog dat we er rondliepen op Piccadilly Circus. Die neon billboards, het geknetter van de straten. Die metro signs, om naar de underground te gaan. Alles was beladen met een soort magie en glans. En die muziek van de Jam hoorde er heel erg bij. Mm. Ik weet nog dat we er op straat liepen en dat we wisten, wij zijn jong. Nu begint het, ons leven begint nu.
Ja, heb je ze ooit live gezien?
Nee, nooit. Maar ik heb wel Paul Weller meerdere keren. En Paul Weller is voor mij nog altijd een soort icoon, toonbeeld van een soort Englishness die mij zeer dierbaar is. Humor, stijl. Iemand die de wereld veel schoonheid geschonken heeft ook. Ja.
Want je ziet wel veel naar concerten. Hè? Je
bent af en toe, Weller laat ik meestal niet passeren. Maar ja, als ik dan denk aan Engeland nu, Farage en Jacob Rees-Mogg, dan stemt me dat toch allemaal heel triest, vind ik. Dat is niet mijn Engeland.
Heb je daar een verklaring voor het Brexit-verhaal?
Toch wel. Het is vooral in het noorden van Engeland, denk ik, in de arbeiderssteden, dat men zich in de steek gelaten voelt. Het is het verhaal van heel Europa. En ja, ik vind dat die mensen ook niet geheel ongelijk hebben om met hun voeten te stemmen, eerlijk gezegd. Dus ik begrijp het wel, maar dan om te stemmen voor Farage of Jacob Rees-Mogg, dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen. Ze geven net een stem aan de elite die ze willen bestrijden. Dat is toch wel heel bizar. Maar ja, misschien komt het ooit nog wel eens terug. Het Engeland van Julian Barnes en Monty Python. En ja, al die enorme schokken die ook mijn leven en dat van veel van mijn generatiegenoten echt veranderd hebben. Ah. Maar het zal nog wel eventjes duren, denk ik. Ja.
Hoe kijk jij naar het nieuws als journalist? Hoe volg jij dat?
Goh, ik volg het niet zo fanatiek, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit echt niet te popelen om naar het journaal te kijken.
Waarom niet?
Ja, omdat het zijn gewoon eigenlijk gewoon verfilmde headlines. Hè. Het is allemaal heel kort en jachtig. Ja, ik lees liever een langer verhaal, eerlijk gezegd. En verder zie ik ook wel heel veel voorbij komen online, op nieuwsites enzovoorts. Heel kort, ik geef er dan 5 seconden aandacht aan en dan weer iets anders.
Mm-hmm. Wat vind je van de meningenjournalistiek?
Dat is echt een fenomeen geworden, vooral de laatste 10 jaar, die opkomst van die blogs en die opiniebladzijden. Het is onvermijdelijk, zeker. Hoe meer meningen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen. Maar wat mij er wel bij opvalt, is dat het altijd vanuit dezelfde hoek is dat die meningen gegeven worden. Namelijk vanuit academische hoek, vanuit politieke hoek, vanuit mediahoek ook, de journalistiek zelf. En er ligt eigenlijk nog een hele wereld daarnaast waaruit je heel zelden of zelfs nooit meningen hoort.
Wie zou jij aan het woord laten?
Wel, in Brutopia zit bijvoorbeeld monsieur Martin, dat is de friturist van Sint-Joost, die 50 jaar lang een frietkot gehad heeft op de plas daar in Sint-Joost. Die man is nu hoogbejaard. Maar zijn mening over zo'n snel veranderende stad als Brussel en dan zeker Sint-Joost, ja, die mening telt voor mij evenzeer dan die van een socioloog, zonder op sociologen neer te kijken. Hè. Verre van, ik ben ook niet zo iemand die vindt dat dan de elite is die de mond moet gesnoerd worden. Maar het is wel zeer eenzijdig allemaal. Hè. Als je de opiniebladzijden leest, ook in de Morgen en de Standaard en de VRT nieuwsblogs enzovoort, het zijn altijd dezelfde categorieën die daar aan het woord komen.
Ja, en de mening van de friturist is op het einde soms doorslaggevend ook.
Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat dat ook vanuit academische hoek dikwijls niet gezien wordt welke grote onderstromen er in zo'n land en in zo'n maatschappij aanwezig zijn. Hè? Omdat men toch opgesloten zit in methodes van onderzoek enzovoort. Want het is net heel heilzaam om gewoon een paar wandelschoenen aan te trekken, die buurten in te gaan en eens te gaan luisteren naar mensen die daar langere tijd geweest zijn. En dat is wat ik ook doe. Dat is ook eigenlijk mijn methode al vanaf Armalonië. Ja.
Verkiezingsjournalistiek. We zitten er weer volop in natuurlijk.
Ik hoop dat snel voorbij is.
Ja?
Het is heel erg om dat te zeggen, omdat je kan een democratie alleen maar koesteren. Maar als je ziet wat voor ellende er over je uitgestort wordt in nietszeggende interviews.
Je hebt zelf ook heel veel politieke interviews gedaan. Hè?
Ja, veel. Aan het eind van mijn humotijd inderdaad wel. Toch een jaar of 3, samen met Jan Lippes was dat toen. Dat beschouw ik nu als toch voor een stuk als verloren tijd. Ik heb er heel weinig aan overgehouden. Omdat je als politieke journalist eigenlijk gewoon in een promopraatje zit van de politici. Je kan zo kritisch zijn als je wil. Die politici zijn zo geprepareerd dat die eigenlijk het gesprek in handen hebben. En aan het eind voelde ik mij gewoon een copywriter. Die politici die wisten al voor ikzelf wat de kop van zo'n interview ging zijn. Want die hadden ze namelijk zelf voorbereid en ze wisten heel goed welke quotes het tot kop en tussenkop zouden schoppen. Namelijk de strafste quotes. Maar die hadden zij in hun mouw. En op den duur vraag je gewoon af, waar ben ik hier nog mee bezig?
Is dat de reden geweest waarom je een ander pad bent gaan volgen?
Maar ik was toen al langer ook reporter. Hè. Eigenlijk al sinds begin jaren 90. Het heeft me alleen gesterkt om vooral ook dat pad te bewandelen. Ik heb veel meer gehad aan de verhalen van wat dan gewone mensen genoemd wordt. Ergens in Ougré-Serein. Dan aan interviews met Chris Peters of Johan van Lanotte of whatever, wat echt rook in de wind was.
Vorige week was er het nieuws dat niemand had zien aankomen. De brand van de Notre Dame. En goede journalisten trekken dan de stad in om te horen wat mensen daarbij vertellen. Dat is hier ook gebeurd en zo klonk dat.
Het is een vrai symbool de la France. Donc c'est juste horrible ce qui est en train de se passer. Ils ont mis des centaines d'années à construire et en quelques heures c'est en train de tout s'effondrer. Ouais, c'est juste horrible à voir.
I can't believe. I'm really so sad, and I was really just crying just before. And I feel like Paris is all. Paris is crying now, not just me.
Touché. Nou, de Parijzenaars hebben hun stad, hun kathedraal enorm omarmd. De liefde kon niet groter zijn. Zie je zoiets ook gebeuren in Brussel? Nu, we hebben het ook wel meegemaakt. Hè,
ja, met, na de aanslagen is er wel zo'n moment geweest. Hè, dat de Brusselaars, maar ook ja, de Belgen van overal, dan met krijtjes en theelichtjes naar de beurs trokken om daar te rouwen. Toen kwamen er ook die hooligans aan, zoals je weet. Mm-hmm. Maar wat mij er vooral opviel was in die periode ja, de afwezigheid van de overheid in Brussel. Op geen enkel moment heeft die burgemeester eigenlijk gewoon na die aanslagen gezegd, beste Brusselaars, laat ons verenigen, laat ons rouwen. Dat is niet gebeurd. Dat is totaal ondenkbaar dat dat in dat Femke Halsema in Amsterdam op dat moment niet naar voren zou treden. Maar dat deed Majeur dus niet. En het is in dat rare gat dat de overheid liet, dat dan ook ja, die onwezenlijke taferelen daar gebeurd zijn aan de beurs met die voetbalhooligans enzovoort. Hè. Ja. En dat is toch wel des Brussels, moet ik zeggen, ook. Hè. Die stad wordt weinig geclaimed. Bas Metz zegt dat ook in mijn boek De Landschapsarchitect. Hè. En je ziet dat bijvoorbeeld ook aan de hoeveelheid vuilnis op straat. Dat de stad een beetje van niemand en iedereen is. En dat bleek dus ook na die aanslagen.
Bas Metz, de landschapsarchitect, die een geweldig memoriaal heeft gemaakt. Ja, dat in het Sonienwoud te zien is, te beleven is. Ook te weinig mensen weten dat
dat is
gemaakt.
Dat is totaal onbekend.
Een kunstwerk.
Ja, ja. En zelfs als je er rondloopt, moet je het eigenlijk weten zijn. Uh-huh. De pijltjes zijn zeer sumier. Maar het is een van de belangrijkste gedenktekens die je kent, of de meest pakkende gedenktekens die je kent. Ik zou het zelfs een kunstwerk durven noemen. Het is heel eenvoudig, een cirkel van 32 berken voor de 32 slachtoffers, die er in dat Zonienwoud, in Watermaal-Bosvoorde, naast een pad geplant zijn, onder het beukendak, hè, want het Zonienwoud is een beukenkathedraal. En het is alsof die beuken die er al een eeuwigheid staan, uit elkaar wijken en plaatsmaken voor de herinnering aan die slachtoffers. Het is bijzonder indrukwekkend. Mm-hmm. Ook omdat dat Zonienwoud zelf al een soort van kathedraal of tempel is. Dus je hebt er zo een soort sacraal gegeven en uitgerekend daar dan staat dat monument in al zijn simpelheid.
Een woud met een enorme geschiedenis, hè, die je ook beschrijft in Brutopia.
Al sinds de ijstijd al. Hè. Ja. Ja.
La nuit allume ses étoiles au ciel inquiet passe des nues des trains s'endorment en aval sur le quai veille des statues. Et voici la lune qui monte, cadran d'horloge sans aiguille, démesurant l'ombre du monde de son œil faussement réjoui. Tout est désert, tout est normal. Ce soir en gare de Groenendaal, sous la verrière triste et sale, une fillette vient s'asseoir. Elle est si blanche, elle est si pâle. Quand je lui donne le bonsoir, elle ressemble à s'y méprendre, à mon premier si bel amour, celui qui un jour à Ostende me dit je t'aime jusqu'à toujours. Tout est désert, tout est normal. Ce soir en gare de Groenendaal, de la forêt naissent des plaintes, le bruissement noir de ses feuilles, la mort cruelle après l'étreinte, la fuite éperdue du chevreuil. Là-bas, le clocher d'une église dévide le grain de ses heures. L'ombre d'un chien s'immobilise sous l'œil engourdi du veilleur. Tout est désert, tout est normal, dit l'homme en gare de Groenendaal.
Groenendaal van de Poolse Brusselaar André Bialek. Hij nam het op in 1981, Pascal Verbeke. Zowel het nummer als de zanger krijgen een eervolle vermelding in jouw boek Brutopia.
Ja.
Want het zijn twee bijzondere verhalen, hè? Zowel dat van André Bialek als van het nummer,
ja,
Groenendaal.
Bialek is totaal vergeten. Hè? Terwijl, ja, als je dit nummer hoort, dat is Brel, echt... Ja. De grote Brel die je eigenlijk hoort. Maar ja, ik weet niet waarom hij van toneel verdwenen is, André Bialek. Het is gewoon iemand, dat hoor je ook aan het nummer hier. Hij meent het, heeft verteld wat hij te vertellen heeft. En hij vertrekt weer. Maar ja, grote muzikant. En ook wel een beetje chroniqueur van een zekere België ook wel. Ja, daar herken ik mij ook wel in.
Zit ook in dit nummer, hè? Groenendaal.
Groenendaal, ja. Magische plek aan de rand van het Soniewoud. Het is een gemeente, maar dit slaat op het station. Een oud vervallen romantisch station. De werfhekken staan er rond om mensen die op perron komen te behoeden voor neervallend puin. Het is een beetje een spookgebouw zoals het er staat. Nochtans een prachtig station. En vlak daarachter begint dus het Soniewoud. Het station van Groenendaal werd lang gebruikt door de druiventelers uit Hoeilaard en Overijse, die daar op de trein stapten met hun druivenkisten richting Brusselse markten. Maar vanuit de tegenovergestelde richting kwam de burgerij om in het bos te flaneren of de paardenrennen op de hippodroom van Groenendaal mee te maken. Ja. Dus het is ook een soort een interessant kruispunt, dat station.
Ja.
En dan dat nummer, hè. Fantastisch.
En de treinen die zitten in al jouw boeken,
ja,
denk ik.
Ja, toch wel. Hè.
Dat is die passie
mijn,
die kan je niet doodmaken.
Mijn achtergrond als kleine moskoviet in Gent natuurlijk.
Maar dat schrijf je ook in Brutopia, dat het belang van de spoorwegen voor ons land te weinig bekend is. Hè. 5 mei 1835 noem je de ware geboorte van België.
Ja.
Toen reed de eerste trein vanuit station Groendreef naar Mechelen.
Ja.
Weliswaar met 23 minuten vertraging.
Toen al.
Toen al. Ja. Maar het is echt zo. Ons land heeft heel veel te danken aan de spoorweg.
België had het dichtste spoorwegennet ter wereld al in de 19e eeuw. Er was geen enkel land op die manier ontwikkeld. Als je treinkaarten bekijkt van Nederland en Frankrijk in pakweg 1890, dat zijn echte ontwikkelingslanden.
Mm.
Terwijl in België is dat al een geaderd gegeven, dat netwerk. Dus het is echt de bloedsomloop van België geweest, die spoorwegen. En dan vooral van de Belgische economie. Hè. Dus al dat fortuin dat gemaakt is in Wallonië, dat was voor een groot deel ook dankzij de spoorwegen. En, het zijn ook niet toevallig de Belgen die de trammaatschappijen in Rusland gebouwd hebben, die de Parijse metro gebouwd hebben, die de spoorwegen hebben aangelegd in Congo, in India, in China. De spoorwegen staan echt in het hart van het grote België van de 19e eeuw.
En ondanks de vertragingen die er nog altijd zijn, rijd jij graag met de trein, hè?
Ja, toch wel. Ja. Ik heb er een zeker... ik voel me er nog altijd nauw bij betrokken bij treinen. Ik kijk graag door een treinraam.
Zelfs de auto weggedaan?
Ja, we hadden twee auto's. Ik heb die van mij weggedaan, omdat in Brussel, omgeving van Brussel, sta je toch meer stil dan wat anders.
Kan je beter in een trein zitten?
Het maakte mij althans daar heel erg nerveus ook. En je schiet er ook niet mee op. Oh. Het is dom om de auto te nemen in Brussel.
Het is een
ideale
plek.
Maar
voor
langere ritten kan je het niet vermijden.
Maar het is ook een ideale plek om boeken te lezen natuurlijk. Hè?
Toch wel.
In de trein.
Ja. Ja, het heeft een beetje dezelfde sfeer als wandelen. Hè? Het duwt je ook in een soort van lichte, prettige roes.
Ja.
Ik heb ook altijd oordoppen bij. Dat heb je tegenwoordig nodig om de metro of de trein te nemen. Door de aanwezigheid van al die gsm's waar dan muziek uitkomt en zo. Maar mits goede oordoppen, bijvoorbeeld van het Merquies, die kan ik aanbevelen, die is de trein nemen geweldig.
Ja, welke boeken zou jij aanraden aan onze touché-luisteraars als ze nog eens een trein nemen?
Boeken voor op de trein. Het verzamelde werk van Bob den Uyl.
Mm-hmm.
Ja, een weinig bekende schrijver hier ook, maar ook fervent treinreiziger. Het is daarom dat ik er nu aan denk. Bob den Uyl vind ik de meest onderschatte schrijver in de Nederlandse literatuur. Iedereen spreekt dan over Willem Frederik Hermans en Reve en zo.
Ja.
Bob den Uyl was een reisschrijver. Een geweldig goede schrijver. Een zeer eigen, laconieke, licht ironische stijl. Hilarisch, werkelijk. Ik hou ook van de figuur Bob den Uyl. Het is een beetje een solitair, een Einzelganger. Er zijn prachtige beelden ook op YouTube van Bob den Uyl alleen in een treincoupé, terwijl hij een sigaret rolt. Dat komt toen nog.
Ja.
Maar ook die figuur, hè, die zich van niks of niemand iets aantrekt, de wereld intrekt en daar mooie dingen over schrijft, vind ik een behartenswaardige manier om in het leven te staan.
Je hebt zelf inspiratie gehaald om vooral als reporter met de mensen in de straat te praten van Paul Cook, hè, uit het boek De Andere Kant.
Ja, dat is ook totaal vergeten. Dat er was een voor mij belangrijke humorreeks begin jaren 80 van Paul Cook. En die heette De Andere Kant. Dat is ook, die stukken zijn dan ook gebundeld in een, mm-hmm. in een boekje. En dat waren interviews met mensen die maatschappelijk met de nek werden aangekeken. Bijvoorbeeld deurwaarders. Hooligans, dat soort figuren, tatoeëerders. En ja, nu worden die eigenlijk aan de lopende band geïnterviewd. Het is bijna banaal geworden. Maar toen, dat was echt de eerste keer dat er vanuit de journalistiek, zeg maar, oog was voor ja, de rand. En mensen die in die rand een brood verdienden. En dat was voor mij een eye-opener. Dat was alsof dat er echt een gordijn openging op een realiteit. Ik heb die stukken echt verslonden in die tijd. Meestal begon ik Humo al te lezen de dag dat het uitkwam, van rechts naar links. Dus eerst de muziekpagina's, TTT.
Ja, ja.
Maar een van de eerste dingen die ik nadien las, was toen in die tijd die stukken van Paul Cook. Mm-hmm. Dat was zo nieuw.
Mm-hmm. Het boek dat jou enorm heeft geïnspireerd om Brutopia te schrijven is Louis Paul Boon natuurlijk. Hè?
Ja, ja, ik ben een grote fan van de vroege Louis Paul Boon. De Louis Paul Boon van vlak na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50 ook. Boeken zoals Brussel en Oerwoud, waaraan ik ook het motto ontleend heb van mijn boek. Boeken als Vergeten Straat. Ja, zo die wereld van die krabbers en die scharters. Zo dat oude Vlaanderen ook, dat vind ik echt heel, heel, heel mooi. En ja, iedereen spreekt nu over Klaus, hè, grote herdenking en voor de tienjarige verjaardag van zijn dood en zo. Maar voor mij is Boon toch de main man van de Vlaamse literatuur. Mm-hmm. Hij is in verbittering gestorven. Hij vond dat het allemaal tot niks geleid heeft, dat het allemaal niks had voorgesteld enzovoorts. Dus ja, doodjammer, want wat een planetenstelsel van schoonheid heeft Louis Paul Boon ons achtergelaten. Ja,
is Brutopia ook een beetje een eerbetoon aan Boon?
Zeker en vast, ja.
Mazurka nummer 48 van Frédéric Chopin. Pascal Verbeek, ik moet aan jou vragen waaraan jou dit doet denken. Hè? Het is een bijzonder pianostukje.
Ja, dit doet mij denken aan Paul van Ostaaien, die deze muziek gehoord heeft in ja, zeg maar de laatste dagen en weken van zijn leven. In Le Vallon, het kuuroord te Miavois, klein gehucht in de provincie Namen, waar hij gestorven is in 1928. Ja. Dus dat moet een van de laatste echte muzikale klanken geweest zijn, die eigenlijk de grootste muzikant van de Vlaamse dichtkunst gehoord heeft. Ja.
En hoe weet jij dat? Omdat je daarnaar
gezocht
hebt? Wel, er
is mij een groot geluk overvallen op latere leeftijd. Koen Peters, een schrijver, heeft een aantal mensen die elkaar niet kenden samen gefloten om een expeditie uit te voeren. Dus een beetje zoals in Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Maar daar werden die mensen geselecteerd om een bank te overvallen. Hier was het om een expeditie te ondernemen naar Paul van Ostaaien, naar de laatste maanden van Paul van Ostaaien.
En de totaal vergeten plek waar hij is gestorven, toch?
Ja, ja,
Miavois.
Ja. Klein dorpje bij Hastière, dat ik eigenlijk alleen maar kende van de waterstanden, die toen nog in mijn jeugd werden voorgelezen. Maar het ligt vlak bij Hastière. En ja, er is een grote villa die in de jaren 20 kuuroord was, een sanatorium was. Werd uitgebaat door een Luxemburgse dokter. En Paul van Ostaijn is daar in diepten van ellende als al gevorderde TBC-leider ingecheckt. Vandaag wonen daar oude Vlaamse boeren, zoals er heel veel zijn er in de provincie Namen. Maar die hebben dat gekocht, dat sanatorium in de jaren 50, zonder te weten dat Paul van Ostaijen er ooit verbleven had. En die onbekende geschiedenis die hebben we dus op initiatief van Koen Peters, samen met Peter Holvoet, dichter Peter Holvoet en schilder Koen Broeke, zijn we gaan reconstrueren van hoe is die laatste tocht van Paul van Ostaijen, vertrekkend in het Centraal Station van Antwerpen, over Namen, Dinant, Hastière, Miavois, hoe is die verlopen en wat is er precies gebeurd in dat sanatorium?
Mm. En wat heeft jou zelf het meest geraakt door die tocht over te doen?
De tristesse van het leven van Paul van Ostaijen. Hoe die man daar aan het eind van zijn leven eigenlijk helemaal down and out en berooid en zonder nog veel contact hebbend met oude vrienden enzovoort aan zijn eind gekomen is. Die is eigenlijk heel eenzaam gestorven en de enige troost die hij nog had was een beuk die voor het raam stond van de kamer waar hij gestorven was en waarin, hij beschrijft dat ook, wisselende licht in de boomkruin van die rode beuk. Dat was eigenlijk het laatste waar hij zich nog aan vastklampte. Dat vond ik wel het meest toucherende.
Ja, jullie zijn erin geslaagd om in die bewuste kamer ook een nacht door te brengen. Het is te zeggen, Koen Peters en Peter Holvoet Hansen hebben eer gehad. Wat zegt dat over jullie vriendschap, dat zij in de kamer hebben mogen slapen?
Ja, ik zou het sowieso nooit gedaan hebben.
Nee?
Want die boeren, die oude mensen, hebben dus echt een bed afgestaan aan Koen Peters en Peter Holvoet. Die zijn zelf beneden ergens gaan liggen. Ik stel me dan voor op de sofa of zo. Maar ja, Koen en Peter hebben dus echt het bed betrokken, in beslag genomen van
om de ervaring
mensen.
Helemaal...
Ja, om de ervaring totaal te laten zijn. Echt aan dat raam, bij die beuk. Het is dezelfde beuk nog die er altijd staat. Maar ja, ik lag ergens elders in het huis, op de jongenskamer van de zoon van de boeren die al het huis uit was. Ja. Onder een poster van het huwelijk van Philippe en Mathilde.
In dat boek, een prachtig boek trouwens, die literaire tocht naar Miavois, zie ik jou vaak op de grond liggen. Jij gaat op de grond liggen.
Ja, dat hebben we allemaal gedaan hoor. Dat is zo... We zijn zo weer teruggeslingerd naar... Ja, na de tijd dat we 15, 16, 17 waren en eigenlijk leefden voor literatuur, voor muziek. En dat hoorde allemaal bij die jongensachtige sfeer. En, inderdaad, we zijn er meerdere keren op onze rug gaan liggen. Onder andere op een ponton in de Maas, bij nacht. Volle maan boven de Maas. Prachtig, prachtig moment. Toen we Sander en daar zijn daglicht onze jassen namen, bleek die volledig onder de eendenstront te zien. Het hogere en het lagere aan elkaar gepaard.
Vriendschap, hoe belangrijk is dat voor jou?
Met ouder worden eigenlijk meer en meer, omdat het zichzelf uitfiltert en dat je ziet, ja kijk, dat zijn echte vrienden. En je mag jezelf gezegend noemen als je er een paar hebt. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat zo is. Ik heb een zeer goede jeugdvriend, waar ik nog altijd heel veel contact mee heb en met wie het contact alleen maar hechter geworden is de laatste jaren. Maar ook Koen, de Koenen van Miavois en Peter en zo durf ik inderdaad vrienden te noemen. Ik weet zeker dat ik die in het holst van de nacht mag opbellen en om even wat vragen.
Zou Paul Otlet, zou dat een vriend van jou kunnen geweest zijn?
Denk het niet. Het is een waanzinnig interessant figuur natuurlijk. Paul Otlet, die wilde alle kennis van de wereld in kaartenbakken verzamelen op fiches die naar elkaar verwijsden ook. Dus een soort Google avant la lettre. Dat was zijn grote droom.
Hij heeft
er
met heel veel passie over.
Ja, ik vind het een enorm fascinerend figuur. Maar Paul Otlet was in zekere zin ook een soort autist, toch wel. Die helemaal opgesloten zat, ook in zijn eigen ambitie en droom. En ik zou nooit het geduld kunnen hebben dat hij overduidelijk had om 17 miljoen fiches in kaartenbakken te stoppen en die te beschrijven. En zo is dan een soort Hercules werk begonnen waar dat alleen maar heel slecht kon aflopen. Wat ook gebeurd is. Dus om er een vriend in te zien, nee, maar wel iemand die... het is voor mij een van de meest fascinerende Belgen.
Ja?
Ja, ik vond ook dat hij schromelijk onderschat werd in die verkiezing die er ooit geweest is.
De grootste Belg. Ja.
Hij was toen 157ste.
Maar hij was zijn tijd vooruit, toch?
Ja, ik zou hem zeker in de top 10 zetten. Ja, ja, zeker ook. Hè. Ook zijn utopische gedachten over de verbroedering der wereldvolkeren. Hij had al een soort volkerenbond, wat vandaag de Verenigde Naties is. Hè. Ja, dat had hij al eind 19e eeuw al in zijn hoofd zitten. Ja. Hij
de manier
dat ook
waarop,
naar Brussel brengen.
De manier waarop met zijn archief is omgegaan, is misschien ook tekenend hoe ons land met
En toch voor op Brussel ook vooral. Hè. Die onwaarschijnlijke slordigheid waarmee ook in deze stad met erfgoed wordt omgesprongen. Ah. Ik herinner mij die beelden op RTBF-televisie ineens, jaren 90. Een reporter loopt daar een metro rogier binnen, die ook verbonden is met een parkeerplaats. Er is zo'n donker hol waar matrassen liggen van daklozen enzovoorts. En er ligt ook heel veel papier in dat donker hol. Dat was dus het mundaneum van Paul Hotelet.
Onwaarschijnlijk.
Ja, ja, wat nu in Mons uitgestald staat.
Dus dat lag daar ergens gestockeerd.
Ja, ook voor de helft geplunderd door iedereen die er maar binnen en buiten kon lopen. Dat was eigenlijk gewoon een pis- en slaaphok voor daklozen. Onder metro Rogier. Mm-hmm. Ja, dat is ook Brussel, hè, die onwaarschijnlijke slordigheid die echt in de ziel van de stad ook zit. Ja.
Charles Baudelaire, zou dat een vriend van jou kunnen geweest zijn?
Dat is wel een heel erge aansteller, Charles Baudelaire, denk ik. Ja, ja. Dat is het minste wat je er kan over zeggen. Wel een groot dichter, toch wel. Hij heeft, denk ik, wel de mooiste wolkengedichten ook geschreven.
Maar heb je een verklaring gevonden waarom hij zo negatief was over Brussel?
Wel, Brussel was voor hem een soort beloofde stad ook wel. Hè. Hij kwam uit Parijs, waar hij heel veel miserie had gehad. En Brussel was voor hem een nieuw blad. Een wit blad waarop hij opnieuw kon schrijven, zijn leven eigenlijk opnieuw kon vormgeven. Dat is schromelijk mislukt. Ook hier zat men niet op Baudelaire te wachten. En dat heeft een soort diepe haat en rancune in hem geïnstalleerd. En die hij volledig gericht heeft op Brussel en de Brusselaars. Mm-hmm. Hij vond Brussel wat Trump ook zei, een hellhole. Baudelaire was eigenlijk de eerste die het hellhole gemunt heeft.
Komt het nog goed met deze stad, met Brussel?
Brussel is een stad met veel problemen. Hè. Daar moeten we niet onnozel over doen. 1 op 3 Brusselaars groeit op in armoede. Je hebt er een zeer grote sociale onderwereld in de Kanaalwijken, niet alleen in Sint-Joost. Dat is een immens probleem. Ik vind dat daar ook heel weinig al bij al over gesproken wordt. Je hebt er wijken, onder andere Kuregem. Je loopt er langs huizen, daar hangen 15 deurbellen naast naast de deur. Daarachter liggen er 30 matrassen die per nacht verhuurd worden door marchanden de sommeil. Die mensen die daar leven en wonen zijn illegaal. Die werken, voor zover ze werken, ook in illegale circuits. En die schaduwstad is enorm groot geworden, heb ik gemerkt, nu met dit boek. En dat is iets wat men niet onder ogen ziet hier in Brussel. En wat vroeg of laat, denk ik, echt tot een clash moet komen.
Mm-hmm. En in hoeverre zien ze onder ogen dat religie ook wel heel erg bepalend blijft?
Dat kan zich daarop enten ook. Op al die miserie, dat is eigenlijk al... Ja.
Want je hebt
in
de brille dagen
van het salafisme in de jaren 70 al, heeft zich dat eigenlijk meteen geënt op die sociale miserie. Toen om te beginnen in Schaarbeek, nu spreekt iedereen over Molenbeek. Maar ja, we zijn ook 30 of 35 jaar verder. Dat is een groot probleem. Waar ook daar, na de aanslagen, of sinds de aanslagen, vind ik, weinig over gesproken wordt. Men doet alsof het oké, het is voorbij. Maar de grote problemen zijn niet voorbij. Dat hoor je bijvoorbeeld op scholen. niet alleen in Molenbeek, maar een beetje overal in Brussel, dat die radicalisering, dat die echt nog groeiende is. Ook in de klasjes van de lagere school. Van kinderen die tijdens de Ramadan niet willen deelnemen aan de zwemles, omdat ze geen water mogen innemen en zo. Het zijn die leerkrachten, ook in het gemeenschapsonderwijs, die dat vaststellen, dat wel degelijk een gegeven is in de stad nu.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then. Oh, she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
Frank Zappa in 79 met Bobby Brown Goes Down. Pascal Verbeke, je zei zo net, het is maar goed dat mensen niet weten waar het over gaat, dit nummer.
In MeToo-tijden, dat is eigenlijk een wonder dat het hier nog uitgezonden wordt. Hè.
Wat moeten we weten over dit nummer?
Politiek, ja. Totaal politiek correct. Het stamt gewoon alle heilige huisjes die de laatste 10 jaar zijn opgericht omver. Ook Women's Liberation bijvoorbeeld, de vrouwenbeweging, maar alles eigenlijk. Ja.
Hoe heb je het zelf ontdekt?
Het staat op Shake Your Booty, een van de betere platen van Frank Zappa. En die heb ik ontdekt in het kleine bibliotheekje van Ledenberg. Dat mijn grot van Alibaba was, waar ik zoveel goede platen en boeken ontdekt hebben die in mijn latere leven ook altijd belangrijk gebleven zijn. Het was een piepklein bibliotheekje aan de Hovenierstraat in Ledenberg. En de bibliothecaris, dat was meester Wiemen, schoolmeester van het derde leerjaar, die toch met een stevige hand daar regeerde. Het moest daar muisstil zijn in de bibliotheek. Hè. Dus de idee belevenisbibliotheek was nog veraf. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel goed. Het eisen van die stilte is ook laten zien dat die boeken en die platen die daar staan iets voorstellen. En dat vind ik wel. Het is eigenlijk een soort respect dat daar geëist werd. En hoe stil het ook in de bibliotheek was, in mijn hoofd was dat de ene grote ontploffing na de andere. Alleen al die boeken gezien staan. Louis-Paul Bowen, Jack Kerouac, al die namen. Ik vond het al geweldig als ik gewoon de boekenruggen zag.
Pascal, je bent 55?
Nee, ik ben net 54.
54. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Toch nog een tijd gewoon doordoen in, bij leven en welzijn, zoals dat heet. Uh-huh. Gewoon met waar ik mee bezig ben. Ik denk dat het geen goed idee is om al aan pensioenplannen en zo te...
Hoewel, je hebt een pensioenplan, hè?
Hoezo?
Zou je niet met je echtgenote, Anne Brumagne, een,
ja, okay. Ja, nu, we
een
hebben,
boek maken?
We hebben inderdaad een idee om eens samen een boek te maken. Maar ik ga het onderwerp hier niet prijsgeven.
Dat,
maar
dat is echt dan een
pensioen.
Nog even
dat is inderdaad een pensioenplan.
Ik vind het een geweldig pensioenplan. Ja. Ja.
Nee, het is, we willen de geschiedenis van een rivier schrijven. En dan, als we veel tijd hebben... Dan ook ja, die rivier afreizen en dat echt een keer helemaal die geschiedenis langs alle kanten bekijken.
Lijkt me een strak plan. Welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
Ik ben niet zo'n man van boodschappen, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
Van levensmotto's wel, hè? Eentje die ik trouwens kan laten horen. Zal ik dat niet gewoon meteen doen? Ingelezen door Tom Waits, maar het is een zin van Charles Bukowski, een regel uit het gedicht The Laughing Heart.
Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them and take them. You can't beat death, but you can beat death in life. Sometimes the more often you learn to do it, the more light there will be.
Touché.
Ja, en dan met die stem van Tom Waits.
Ja, geweldig. Ja. En aan het eind zegt hij dan ook, what a beauty, zegt Tom Waits. Helemaal geëmotioneerd door dat gedicht van Charles Bukowski. Staat op YouTube, een van die parels daar. Ah. Ja, hij heeft gelijk. Hè, hoe, tegen de dood vermag niets. Maar in die vingerknip dat je leeft, kan je wel... ervoor zorgen dat je tenminste dan niet dood bent. Dat vind ik heel, heel mooi. En ja, wel degelijk een levensles.
Zullen we nog eindigen met Richard Hawley, Cole's Corner?
Ja.
Waarom?
Ik heb het concert van Richard Hawley vlak na de aanslagen in Parijs gezien, hier in het Koninklijk Circus in Brussel. Een paar dagen na de aanslagen in Parijs. En het was onwerkelijk. Dus de hele buurt was afgezet door paracommando's. Belegerde stad was het. Hè. Komt de concertzaal binnen. Daar stond een lijn politiemensen, machinegeweer in aanslag. Daar ga je dan ook weer door. Dan begint dat concert. Toen speelde Richard Hawley Cole's Corner. Een prachtige melodie. Kwam uit die mooie groene, smaragdgroene Gretsch-gitaar. En dat was zo eventjes troost voor de stad en voor de ziel. Cole's Corner.
Don't let the shadows hold back the dawn. Cold city lights glowing. The traffic of life is flowing. Out over the rivers and on into dark. I'm going downtown where there's music. I'm going where voices fill the air. Maybe there's someone waiting for me. With a smile and a flower in her hair. I'm going downtown where there's people. The loneliness hangs in the air. With no one there real waiting for me. No smile, no flower, no.
Richard Hawley en Cole's Corner, Pascal Verbeke, dat heb je zien gebeuren, maar toch niet zo kunnen van genieten, omdat je merkte dat het einde van een tijdperk was.
Ja, het was een prachtig concert en toch dacht ik tegelijkertijd, de speeltijd is voorbij. En we hebben een stap gezet richting Israël, richting beveiliging van van alles. En dat is ook gebleken, hè, als je nu het Centraal Station uitstapt. Ja. Die zijn ze er nog.
Pascal Verbeke, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik Luc Tuymans.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
Ja, ja, kom binnen.
Ah, Radio 1, ja, kom binnen. Ik kom al een keer kijken. Ah, super tof.
Altijd benieuwd.
Ja, ik moet eigenlijk nog allemaal vrijmaken in dat kot. Dus ik even voortdoen ondertussen. Hè. Maar ben blij dat je er bent. Hier gaan we live uitzenden. Maar ja, ik ga eens die zitmaaier even doen. Dit is eigenlijk een programma. Ja, zeker luisteren, hè.
Radio Fiskepark, van aan de vijver van Thomas de Soete. Straks om 1 uur.